Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Vandaag een vooruitblik op het bezoek van zanger en zenbeoefenaar Leonard Cohen in augustus, want dan gaat hij optreden in Amsterdam. Ook alweer het laatste van vier reisverhalen van Dirk Beemster over wat hij meemaakte tijdens zijn omzwervingen door Europa. Maar we beginnen met een eerbetoon aan Jyotika Hermsen. Ze is boeddhistisch non en lerares in de Theravada-traditie. Bovendien was ze 10 jaar lang als columnist verbonden aan ons radioprogramma. Morgen, op 29 juli, wordt ze 80 jaar. Ter gelegenheid van die verjaardag maakte Marloes Lazal een portret van Jyotika. Daarin hoort u vriendinnen Ina Wind, Adeline van Waning en Ines Roelofs, maar ook enkele collega-leraren zoals Faramitra en André van der Braak. Ze halen herinneringen op aan deze bijzondere vrouw die tot 2010 leiding gaf aan Sangha Metta, het meditatiecentrum aan de Sint-Pieterspoortsteeg in Amsterdam.
Het is altijd vanaf het begin een zekere natuurlijkheid geweest tussen ons. Van dat we elkaar al eeuwen kenden of zo. Voor mij niet. Voor haar ook al geloof ik, maar voor mij zeker. Zo van dat je hebt als van die mensen, die kom je tegen en denk je van... Nou, het is gewoon alsof je doorgaat waar je ooit ergens bent opgehouden met haar.
Ze is er volgens mij ingegroeid, zo van de landbouw, huisartsschool... in Denenkamp. En heel vaag herinnerde ik me ook wel dat er toch ook wel iemand achter haar aan zat die ze heel leuk vond en die zij ook wel leuk vond, maar tot ze zei, ja, ik ga naar het klooster.
We hoorden dan van de grote leidster, maar als je haar dan tegenkwam, dan zag je gewoon een heel innemende, ja, kleine, tengere vrouw die meteen contact maakt en waar je dan je meteen op je gemak bij voelt. Dus ik was meteen dol op haar.
Dan denk ik aan de woorden zonder voorkeur, zonder afkeer. Die hoor ik echt met de stem van Jyotika. In die acceptatie en het ermee zijn met wat er is en het loslaten van alle verhalen eromheen en hoe je het eigenlijk gewild had.
Faramitra, Jyotika Hermsen wordt 80 jaar. Heb jij een speciale herinnering aan haar?
Ik heb haar ooit een keer uitgenodigd om mee te doen aan een dialoog tussen katholiek en boeddhist in de Boskant in Den Haag. En dat organiseerde ik toen de tijd samen met bisschop Muskens van Breda. En dat ging vooral toen over de verwantschappen tussen boeddhisme en christendom. Hij had een heel mooi verhaal over de invloed van het boeddhisme op het vroege christendom. Zeker vooral hoe de monastieke traditie met het christendom een afgeleide is van het boeddhisme. En ik heb toen Jyotika gevraagd om daar ook aan mee te doen. Nou, dan zit ze altijd een beetje van, ja, moet ik dat nou doen en dit en dat. Ik zeg, nou, jij bent volgens mij de meest uitgelezen persoon. Hè? Zo van, ook in jouw transitie van non binnen de katholieke traditie naar non binnen de boeddhistische traditie. Uiteindelijk heeft ze ja gezegd, heeft ze ook gedaan. En heeft ze een heel mooi verhaal gehouden over haar liefde voor Jezus en liefde voor Boeddha. Want met het afscheid nemen van de katholieke kerk heeft ze geen afscheid genomen van Jezus. Ze heeft meer afscheid genomen van het instituut en dan van de inhoud. Het was spannend dat de bisschop kwam. Ja, die is toch de vertegenwoordiger van de kerk en zo. Dus ze heeft toen een heel mooi verhaal gehouden in de kerk. Iedereen was muisstil. Maar toen kwam het mooiste moment toen ze klaar was met haar inleiding. Want ze zaten naast elkaar, Muskens en Jyotika zaten naast elkaar. Toen ging zij weer zitten en toen pakte Muskens haar hand en zei, dat heb je goed gedaan. En ze bleef echt zo zitten. Maar dat is een soort van foto die in mijn hoofd zit van twee mensen al op leeftijd. Ze zijn allebei even oud ongeveer. Die een hele historie hebben in hun traditie. Daar heel erg ruimdenkend in zijn gebleven, allebei. En heel erg verbindend ook naar elkaar. Dat denk ik van, dat is voor mij Jyotika. Voor mij is het een heldin, een soort van een vrouw om te zoenen.
Ik heet Ines Roelofs. Ik heb Jotika Marie-Louise dan, hè, leren kennen in Denenkamp toen ik ingetreden ben. Volgens mij ben ik in 1963 ingetreden. Toen kwam ik binnen met mijn familie en Jotika die huilde een beetje, omdat het ook eigenlijk zo haar aangreep. Och, zo'n kleine broertjes en zusjes nog. En de vader alleen en de moeder dood. En nou, maar heel hartelijk ontving zij ons. En zij zorgde toen voor de postulanten.
Zij had dus een soort leidinggevende functie.
Ja.
Was ze streng?
Ja, eigenlijk niet zoveel anders dan nu. Het is zo bijzonder, die combinatie van dichtbijheid, contact maken en niet wijken voor waar het om gaat. Echt innerlijk leven, daar ging het haar om. Wij kwamen met 3 verpleegkundigen. Ik was verpleegkundige en uit Almelo. En we waren met z'n 3 die intraden en we wisten het niet van elkaar. Dat zegt dus eigenlijk iets van, je hebt het er niet over, ja, je moet naar het klooster, van binnenuit. En toen was van 1 van die 3, die haar ouders waren 25 jaar getrouwd. En het was eigenlijk niet de bedoeling om daar naartoe te gaan. Dat kon eigenlijk nog niet. En toen heeft ze zo georganiseerd dat er een auto was. En dat we daar dus met z'n 4 indoken. Volgens mij chauffeur dus. En naar de familie van Betsy. Maar 1 zuster had het gezien.
En toen?
Nou ja, dan werd je op het matje geroepen. Maar daar hebben wij eigenlijk nooit zo onder geleden. Daar liet ze niet zoveel van, ja, meer zoiets van, oh, moeder Adelharda was er toch niet zo blij mee. Maar je ouders waren heel blij, hè, Betsy? Weet je wel zo. Het menselijke, hè? Ik bedoel, dat kon gewoon niet. Dat je zo'n leven leidde en dan afkapte. Ja, dat is heel mooi. Heel mooi.
Tous les chemins de ce monde te conduisent vers le ciel. Et le vent qui vagabonde t'emmène vers le soleil.
In Denenkamp was en actief en contemplatief. Het was dus eeuwigdurende aanbidding. Dus dag en nacht werd er in een kleine kapel altijd door 2 zusters gebeden. En die losten elkaar weer af. En dan moest je soms echt 's nachts bijvoorbeeld van 2 tot 3 bidden. En dan ging je weer naar bed. En dan om 6 uur was het eerst het morgengebed met de misten na. En dan eten en les. Marie-Louise die ging opleidingen doen. Ook theologie en filosofie. En gaf de novice prachtige lessen. Van Heidegger en nou, we konden er niet genoeg van krijgen, weet je.
Et chante les prés, et chante les fleurs, la joie est dans mon cœur. Et chante les prés, et chante les fleurs, moi j'ai ma joie dans le Seigneur.
In de rest van Nederland waren inmiddels de woeste jaren 60 aan de gang. Ja. Met de sit-ins in het Vondelpark en de demonstraties en de hippies. Ja. Dit klinkt eigenlijk alsof je toch in een totaal andere wereld vertoefde.
Dat is ook zo, maar ik denk de tijdsgeest van hoe moet dat nu verder, hoe zit dat nu, het denken daarover en zo, dat was daar wel. Zeker natuurlijk, nadat je geprofest bent, dan krijg je ergens een standplaats. En toen ben ik vertrokken naar ziekenhuis in Enschede. Toen ik in Enschede was, was zij nog steeds in Denenkamp. En toen is er gesproken over met een kleine groep beginnen. En toen wilde Marie-Louise, Anne en mij erbij hebben in Hengelo.
En hoe woonde u daar met z'n allen in een groot huis?
2 huisjes naast elkaar. En het was de bedoeling een open huis waar mensen uit de buurt terecht konden. Wat gewoon een soort stilte, rust, open huis was voor mensen. Toen werkten we al in Burger, hoor. En deden we onze eigen liturgie. Maar kwamen dan bijvoorbeeld ook weer in opstand. Waarom moet nu per se de consecratie, moet weer een priester bij? Kunnen wij ook zelf.
En lukte dat ook? Die priester buiten de deur blijven?
Nee, die kwam er wel in, maar die kreeg het wel te horen.
Klinkt een beetje als een feministische woongroep.
Ik denk het ook wel dat dat wel een beetje zo was. En dingen samen delen, ook een beetje als een commune. En toen werkte zij als maatschappelijk werkster.
Wanneer heeft ze haar eigen naam weer aangenomen?
Joke? Ja? Nadat ze uitgetreden is. Nadat ze officieel uitgetreden is. En dat was net voordat ze 25 jaar in het klooster was.
Zou je Jotika in die tijd een feministe kunnen noemen?
Ja, ja, zeker.
En waar uitte zich dat in?
Nou, in counselen, vrouwengroepen, vrouwen in leiding geven, allerlei soorten groepen, maar ook vrouwen in universitair onderwijs, maar ook haar eigen klasachtergrond, boerenstand. Daar heb ik haar het meeste ontmoet, hè, omdat ik gewoon heel veel heb gedaan met mensen van allerlei klasachtergronden. Daar steunde ze ook enorm in. Al gauw zat ze ook in het buitenland, hoor.
Vrouwen, we strijden samen voor een betere mensenmaatschappij. Liefde, begrip en warmte voor elkaar maakt alle mensen vrij.
Ina Wind, wat was jouw eerste ontmoeting met Jotika Hermsen? Weet je dat nog?
Het is in elk geval in Friesland, waar ik als cursusleidster in een vormingscentrum, en daar kwamen altijd groepen van het herwaarderingscouncil waar Jotika de leidster van was. En dat waren hele grote gebeurtenissen. Een heel weekend vol met mensen die kwamen om te leren counselen. En daar gaf Joke dan leiding aan. En ik nam daaraan deel, omdat ik het gewoon zo interessant vond. Dat was eind jaren 80, midden jaren 80. Het was zo'n goede emancipatorische beweging. En inspirerend ook voor bewustwording en groei. En zij was als leidster zo'n hele bijzondere persoonlijkheid.
Verbinden wat nu nog is gescheiden. Ieder mens aanvaarden in zijn aard. Zodat in onze nieuwe wereld er geen angst is voor elkaar.
Het sprak wel feministen aan. En niet alleen vrouwen, maar ook mannen. Het was naast elkaar een grote, nou zeg maar, bevrijdingsbeweging voor mannen en voor vrouwen. Maar Joke is ook een feministe in hart en nieren, altijd. Dat heeft ze heel erg bij zich. En het was niet iemand die met heel veel grote woorden de wereld wilde veranderen, maar gewoon in gedrag, in omgang. En ja, daar liet ze je allemaal in haar eigen gedrag liet ze dat zien.
Vrouwen, we strijden samen voor een betere mensenmaatschappij. Liefde, begrip en warmte voor elkaar maakt alle mensen vrij.
Op een gegeven moment was dat helemaal volgroeid en viel ook de bewegingen uit elkaar en subsidies daarvoor, voor die vormingscentra. De hele samenleving, alle sociale verbanden verbrokkelden. En er kwam een periode dat het allemaal individualistischer werd. Iedereen werd op zichzelf teruggeworpen en kon ook nog een tijdje doorgaan op wat je dan allemaal al geleerd had. Maar er kwam weer zo'n, nou ja, in 97 dan, herinner ik me nog die conferentie, dat daar het initiatief ontstond van, er moet een nieuw eikpunt komen voor hoe je met al die veranderingen om moet gaan. En wijsheid was er nodig. En waar haal je die wijsheid nou weer vandaan? En dat, ja, dat was niet omdat ik nou het boeddhisme zocht, maar ik zocht Joke daarop. En die vond ik daar weer op mijn pad. En die voelde, ja, die heeft van mede van gezegd, dat lijkt mij heel fijn. En het was ook hartstikke goed om dat vooral alleen eerst voor vrouwen te doen. Omdat Joke toen nog maar net begon met haar leraarschap en onzeker was over of ze wel genoeg wist van het boeddhisme, of ze voldoende kennis had om dat allemaal over te dragen. En ze kon groeien in die rol, omdat het een vrouwengroep was waar ze zich heel erg prettig voelde. Ik organiseerde dat er steeds voldoende vrouwen waren om twee keer per jaar zo'n vierdaagse retrette te doen. Doorgaand, hè, niet eenmalig, maar in het voorjaar en het najaar. En vanaf 1997 is dat gewoon steeds doorgegaan.
Wanneer is de vriendschap ontstaan tussen Jotika en jou?
Wat mij betreft vanaf het allereerste begin. Iedereen die Jotika kent, die heeft vanaf het begin het gevoel dat je met haar op vertrouwde voet bent. En zij kan zo goed vrienden maken. En dat is een heel ander soort vriendschap dan alle andere vriendschappen die ik heb. Dat is van midden van een gevoel geweest van, oh, wat is dit een geweldige persoonlijkheid om in de buurt te zijn. En ook omdat ik er zo ontzettend veel van kan leren. Dus ze is ook een spirituele leidster. Dat lijkt een beetje op verering of zoiets, maar er zit werkelijk gewoon bij haar niks tussen. Zij is een voorbeeld van iemand die een zuiver leven probeert te leiden. Ze heeft door haar 24 jaar in het klooster heeft ze al een houding om zich helemaal toe te wijden aan wat haar roeping is. Ze is altijd iemand die zich inzet voor het gelukkig maken van anderen. Haar kennis gewoon door wil geven. Niet vanuit een leerstoel of een preekstoel naar beneden, maar in haar gedrag laat ze gewoon zien van, oh ja. Ze maakt het je zo makkelijk om heel licht naar de moeilijke dingen te kijken. In januari heb ik gehoord dat ik longkanker had. Ik kwam volledig uit de lucht vallen. Er was al uitzaaiing. Ik had een grote tumor in de linkerlong en uitzaaiing naar de rechter. Er was niks, geen behandeling mogelijk. En ik zou enkele maanden nog te leven hebben. Ik heb wekelijks contact, telefonisch contact met haar over hoe het nou met mij gaat. En ze heeft ook gezegd, ik wil heel graag ervoor zorgen dat je hem in vrede heen kan gaan. Nou, dat is zoiets, zo'n groots gebaar. En daar ben ik ook zo ontzettend wijs mee. Dat ik zo iemand zo dicht bij me heb die dan... Iedereen wil dat wel, maar ze kan dat gewoon in elk geval ook waarmaken. Omdat ik zie dat ze... geen angst heeft. Ze blijft gewoon altijd kijken wat er echt is. En als ik het allemaal even niet zie, dan weet ik van... zij houdt het goed in de gaten waar het uit moet komen. En ik moet altijd ook lachen met haar. Ik zit altijd te huilen en te lachen. Dus meteen is het van precies hetzelfde gewicht. Dus dat maakt het ontzettend kostbaar. Ze is niet heilig. Dat... ze heeft ook haar dingetjes... En ik ben ook wel heel vaak wel kwaad op haar geweest. Maar dan ga ik je niet allemaal vertellen waarover dan. Maar dan, als ik dan kwaad op haar was, dan wist ik wel dat ze daar wel wat van schrok. Maar ze bleef wel gewoon ernaar luisteren. En dan zei ze, zullen we maar een eindje gaan wandelen? Ja, 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 ja. Nou, dan gingen we een eindje wandelen. Het is een heel, heel speciaal soort vriendschap, want zij heeft geen sociaal leven. Hè? Ze heeft niet een werelds leven. Dus het is niet zo van, nou, dan gaan we gewoon eens even gezellig bij elkaar op de koffie of op de thee. Ze laat zich niet heel makkelijk verstrooien. Daar is ze niet op uit. En dat vind ik wel echt heel erg mooi om te zien. En ik weet ook niet hoe ze het voor elkaar krijgt, hoor. Dat altijd maar beschikbaar zijn. Dan is ze terug uit een winterretraite van een maand of zo. En dan denk ik, nou, dan moet ze even bijkomen. Maar dan een paar dagen later, dan is ze intussen alweer in België geweest... of in München of in Rotterdam. Ze heeft overal altijd wel wat te zoeken. Dat inspireert mij ook heel erg. Hoeveel je kan doen als je met aandacht... Nou ja, dat is denk ik het resultaat van al haar mediteren en haar wijsheid... om gewoon altijd maar beschikbaar te zijn.
In die vriendelijkheid, hè, daar zit bij haar een bescheidenheid. Die is gewoon niet te overtreffen bijna. Ik kan nog wel eens gewoon blaaskaken en zo. En een beetje rot uit de hoek komen. Dat heb ik bijna nooit gemerkt. Zij is voor mij ook zeg maar die manifestatie van die vriendelijkheid. Van die belangloze vriendelijkheid ook. Nu nog, hè, dus 80 jaar, nog steeds aan het werk en zo. En ik heb haar laatst weer voor iets nieuws uitgenodigd. Dan zegt ze, ja, zus, maar ik ben al 80 en ik loop al wat slechter en zo. Ik zeg, nou, dat dragen we je wel naar boven. Maar is ze van... haar betrokkenheid, maar ook gewoon een soort van haar... het is gewoon haar leven, weet je. En dat is bij mij ook, het is ook mijn leven. Maar in die bescheidenheid, in haar vriendelijkheid... dat die twee horen echt bij elkaar... daar zou ik nog wel eens wat dichterbij willen komen. Bij haar.
André van der Braak, heb jij een speciale herinnering aan haar...
Ik ben in de jaren 80, toen ik begon met boeddhisme, veel in de Pieterpoortsteeg geweest bij Metta Vihari. En ik wil tegen Jyotika zeggen, heel erg hartelijk bedankt dat jij die vlam van Metta Vihari levend hebt gehouden hier in Nederland.
Een paar jaar geleden maakte ik met Jyotika Hermsen een serie radioprogramma's over het begrip metta, liefdevolle vriendelijkheid.
Jina van Jyopare Upavadeo. Sukhino Vakimino Hantu.
Dit is Unandamala, een monnik in Burma, die dit dus zingt. Die zingt de basistekst, de basissutra van de Metta. Ambati Siva. Sabi Sattaba Vantu Sukhit. Mogen alle wezens gelukkig zijn. Mogen ze allemaal in vrede leven en gelukkig zijn.
Ik ben Adeline van Waning. Ik ken Jyotika uit de Vipassana-sfeer. Ik heb ook lange tijd daarvoor zen beoefend. En qua achtergrond heb ik gewerkt als psychiater, psychotherapeut. Met Jyotika en een ander sangha-lid zijn we met de auto naar Berlijn gegaan voor een vierdaagse met Sayadaw Unandamala, de Burmeese leraar, die later regelmatig ook naar Nederland en naar Naarden is gekomen. Dat was in 2003, naar het Boeddhistisches Haus in Berlijn. Ik heb daar heel dierbare herinneringen aan. Het ging dus over de Kalama Sutta, de sutta waarin de Boeddha de Kalama's oproept om niet af te gaan op traditie, geruchten, argumenten, de bekendheid, de beroemdheid van de leraar, maar bij zichzelf te blijven en zelf te onderzoeken en zelf te ervaren wat heilzaam is en hun eigen hart en mind daarin te volgen. En daar ontmoeten we dus Sayadaw Unandamala. En die had het over freedom of mind. Dat voelde voor mij toen ook heel aangrijpend, wetend over de situatie in Burma, waar helemaal geen freedom of mind, nou in ieder geval iets buiten de mind, was niet mogelijk. Dus daar moest je de freedom of mind koesteren. Als ik terugdenk en kijk hier naar de foto van een van die retreats, dan was het duidelijk, dan moest zo'n foto, het tableau moest heel zorgvuldig worden opgebouwd. Zij daar omgeven door mannen, ook met name dat er geen aanraking met vrouwen kon zijn. In die zin was er een formele afstand, en daar heeft Jyotika natuurlijk veel meer ook over geschreven. Ja, over de plek van vrouwen en mannen in Theravada en de niet-erkenning van de vrouwelijke monniken. En dat dat ook speelde toen in dat Boeddhistische Haus, waar we toen in 2003 in Berlijn waren. Dat daar dan een ruimte was waar de monniken met elkaar de maaltijden deelden. En dat dat niet vanzelfsprekend was dat zij als non daar ook bij mocht zitten.
En dat terwijl Jyotika voor die tijd zich altijd heel druk heeft gemaakt voor de vrouwenbeweging, altijd councilgroepen heeft geleid voor vrouwen. Dus in die zin was het misschien best een merkwaardige keuze om in zo'n hele rolbevestigende traditie te gaan beoefenen voor haar.
Ik heb het gevoel vooral dat haar hart ligt bij de Dharma en dat zij de eerwaarde Metta-Vihari is tegengekomen en dat dat zo'n harteband voor beiden is geweest, dat dat vanzelfsprekend was, dat hij haar leraar werd en dat die formele kanten van Theravada-boeddhisme, dat dat iets was wat daarbij mee geslikt moest worden, zou ik maar zeggen. En dat ze zich daar erg van bewust was, ook van haar moeite daarmee. En wat me heel erg in haar aanstond was dat ze ook bij alle ernst soms ineens zo'n stoutige uitschieter had, waardoor het zo extra binnenkomt wat ze zegt. Ik lees hier even, hier valt het boek Botox of Boeddha open over vrouwen in het boeddhisme. Vandaag gaat het hele radioprogramma over vrouwen en boeddhisme. Maar iets in me wil niet. Niet weer over hoe onderdrukt we zijn, hoe er tussen de tijd van de Boeddha en nu niet zoveel veranderd is. Zo'n het stapje terzijde. En dat ze daar zichzelf trouw in kon blijven. Van dit gevoel komt ook op.
In 2005 ontving Jyotika Hermsen de Outstanding Woman in Buddhism Award uit handen van de Verenigde Naties voor haar jarenlange inzet voor de verspreiding van Boeddha's leer.
Die is haar in Bangkok overhandigd, dus dat was echt een heel prachtig moment. Dat herinner ik me heel goed, wat ze daar daarna ook over vertelde. Ja, dat was duidelijk dat ze daar zelf ook heel erg van genoten heeft. dat ze ook deze waardering dan naar waarde schat als een eerbetoon aan vrouwen in boeddhisme. En wat me ook trof in het interview wat net in Buddha Magazine staat van deze maand. Interview met haar en Ton Lathouwers, die allebei 80 dus worden. Een paar zinnen van haar die mij ook zo ontroeren. Altijd nog, als ik aan een retraite begin, vraag ik me af, wat zit ik hier te doen? Tegenwoordig denk ik, breng wat de Boeddha heeft gezegd en vertrouw dat de mensen het zelf kunnen. Lieve Jyotika, blijf altijd jong. Of blijf altijd alle leeftijden, laat ik het liever zo zeggen. Dat alle kanten in jou mogen bloeien. Je bent iemand om veel van te houden.
De bijdrage was van Marloes Lazal. Een deel van de radiocolumns van Jyotika Hermsen is gebundeld in het boekje Botox of Boeddha. En dat is verschenen bij uitgeverij Asoka.
De barmhartige Samaritaan tilde die man die langs de kant van de weg lag toch niet op een ezel. Omdat hij dacht, nou dan ga ik de rest van mijn leven met die man op een ezel rondrijden. Lekker. Not.
Dag in dag uit worden we via de media om de oren geslagen met miljoenen en miljarden. Het lijkt alleen nog maar te draaien om cijfers. Maar waar hangt ons geluk eigenlijk van af? En hoe zou die ideale maatschappij eruit moeten zien? In de aanloop naar de verkiezingen praten we volgende maand uitvoerig met Job Cohen, Jan Marijnissen, Jan Terlouw en Jacobine Geel.
Met name de harde rechte flank, die heeft zoiets van, ja, als het CDA weer gaat voor de hulp aan mensen die het allemaal niet zelf kunnen redden, nou ja, dan zijn ze helemaal weg. De heksen, Peetoom en Geel, laten ze alsjeblieft hun bezemstelen pakken en wegvliegen.
Zenbeoefenaar Dirk Beemster is een fanatiek wandelaar. De afgelopen jaren wandelde hij een 6000 kilometer lange pelgrimsroute bij elkaar, die voert langs boeddhistische centra en kloosters in Europa, het Jizo-pad. Bij terugkomst schreef hij zijn belevenissen op.
Stoute pelgrim. Het heeft in 40 jaar niet zo hard geregend, zei de boer die me een lift had gegeven. Een liftende pelgrim? Is dat niet corrupt? Maar ik moest wel. De weg door de dal van de rivier de Vimont stond blank, op sommige stukken wel met een halve meter modderig water. Bruggen waren ingestort, schapen verdronken en de kranten schreven over niets anders. Nood leert bidden. Zo luidt het gezegde ook in Frankrijk, waar ik op een pelgrimage al 400 kilometer van Parijs was gekomen. Maar bidden ging niet meer, want mijn mala was ik kwijtgeraakt op de dag van het buitenmatige plensen van hemelwater op het groen van de Dordogne. Ik was uitgegleden in de beek, beide gevallen, en van schrik had ik de gebedsketting losgelaten. Eindeloos waren de 108 kralen tussen mijn vingers gegaan, terwijl ik de Dharani van Jizo of de mantra van het zuivere land reciteerde. Met elke voetstap die ik maakte, sprak ik, luid op of in gedachten, een lettergreep van de korte teksten uit. De aarde werd tempeldrum en mijn voeten de drumstokken. Het effect ervan was wonderbaarlijk en het betekende een versterking van de loopconcentratie. Ik ben Nico Tiedemann Sensei nog dankbaar voor de waardevolle tip het malen aan te schaffen. Je kunt ook een rozenkrans nemen, want die heeft 54 kralen, voegde hij er als goed katholiek aan toe. 100 millimeter water na 6 uur slagregens. En ik liep door en door, want ik wilde het Tibetaanse klooster Dakpo Kagyo Ling in Le Moustier bereiken. De wegen veranderden in rivieren. Vanaf de heuvel stortte zand en grind omlaag. Mijn schoenen werden badkuipjes. Van beneden kroop het vocht langzaam omhoog tot aan kruishoogte. Om 6 uur kwam ik zeiknat en hondsmoe aan bij het klooster. Het was er druk, vanwege een studieweekend met als thema compassie in het alledaagse bestaan. Ceci c'est moi, le pèlerin. De non keek me onbegrijpend aan. We zijn vol, zei ze. Vol? En dat terwijl ik mijn bezoek veelvuldig met e-mails en telefoontjes had aangekondigd. Blijkbaar was de organisatie niet zo betrouwbaar als ik dat gewend ben van Nederlandse zendcentra. Ik stond paf. Ze gaf me een lijst met telefoonnummers van hotels die zich alle op minstens 5 kilometer van de tempel bevonden. Nog een uur door de regen glibberen? Nee, dat nooit. Inmiddels luidde de bel voor de ceremonie in de tempel. Warm en droog, dacht ik. Ik zocht een plaatsje achterin en brabbelde aandachtig de gebeden mee. De zitmat absorbeerde het vocht uit mijn kleding. Onopvallend verwisselde ik van mat. Later nog eens. Na de dienst stond ik besluiteloos bij de ingang van de geurende tempel toen de non me aansprak. Ze had gezien hoe onvriendelijk mij de deur was gewezen door de receptionisten. Kom mee naar de eetzaal. Ik zorg dat je eten krijgt, fluisterde ze. Dat liet ik me wel gevallen. Na het eten was er weer een dienst. De meditatie bestond uit het 1080 keer reciteren van Au Mani Padme Hum. Na 3 kwartier zat dat erop. Met mijn handen gevouwen voor me vroeg ik aan een oudere monnik. Ik ben van de Zen. Ik hou van stil mediteren. Zou ik misschien nog een 30 minuten in de tempel mogen mediteren? De monnik leek zeer vereerd met mijn vraag. Naturellement, zei hij met een glimlach vol liefdevolle vriendelijkheid op zijn serene gelaat. Mijn rugzak had ik intussen al vlak bij de ingang verborgen. Het werd stil rond de tempel. Ik sloop naar buiten, pakte mijn slaapzak waarbij ik me verschool achter de lessenaar op de plek van de hoogste lama. Het paste precies. Nu is het niet zo dat ik die dag lekker heb geslapen, maar ik lag in ieder geval droog en min of meer veilig. De volgende morgen vroeg wist ik mij voor de dienst ongemerkt aan te kleden. De eerst binnenkomende monniken vonden mij in de statige positie van zazen. Die zenjongen weet van mediteren, zullen ze gedacht hebben. Na afloop van de ochtendceremonie kwam ik de receptioniste tegen. Waar kom jij vandaan? Ik heb heerlijk in de tempel geslapen. Hartelijk bedankt. Ze keek boos en beteuterd. Zoiets mag helemaal niet. Ik voelde me net de monnik die in een koude nacht het houten Boeddha-beeld bij de gesloten tempelpoort had verstookt. Het rake antwoord dat hij gaf aan de monnik die hem daarvoor berispte, ben ik even kwijt. Ik wist nog een ontbijtje te versieren en zo snel als ik kon verliet ik met een volle buik het Tibetaanse klooster. Het was droog, maar alle wegen in het dal stonden blank. De stoute pelgrim moest liften.
U hoorde Dirk Beemster. Meer informatie over het Jizo-pad vindt u op onze website. Op bodhitv.nl vind je frisse verhalen over boeddhisme en aanverwante zaken. Persoonlijke columns over hoe jonge mensen boeddhisme in hun dagelijks leven integreren. In korte video's komen actuele aspecten aan bod. Van mindfulness tot blokkerboeddha's en van kung fu tot gevluchte Tibetanen. Boeddhisme zweverig? Niet op bodhitv. bodhitv.nl. Op 1 en 22 augustus geeft liedjeszanger en dichter Leonard Cohen twee concerten in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat is een uitzonderlijke gebeurtenis, want hij treedt niet zo vaak meer op. Het grootste deel van het jaar woont hij op Mount Baldy, een zenklooster in de bergen bij Los Angeles. Cohen is sinds vele jaren leerling van Yoshu Sasaki, de 104 jaar oude Japanse zenmeester die daar in een sobere hut zetelt. De Nederlandse zenleraar Jun Roshi heeft Leonard Cohen vroeger een paar keer ontmoet en heeft hem nu uitgenodigd om in haar klooster de Noorderpoort langs te komen als hij toch in de buurt is.
Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn.
Het is niet iets wat ik heel erg belangrijk vind, maar het lijkt me best wel aardig als het zou kunnen om van hem toch ook nog eens iets te horen over zijn tijd op Mount Baldy, in de tijd dat mijn meester daar ook trainde. En toen waren ze samen ook echt een beetje maatjes.
U kende hem dus al?
Nou, kennen is een groot woord, maar ik heb hem een paar keer ontmoet. In de tijd dat ik zelf op Mount Baldy trainde, was Lennart er ook destijds. Met name voor het nieuwjaarsfeest wat we toen hadden. En ik denk dat hij mij misschien nog herinnert, omdat ik destijds voor hem zijn liedje Suzanne in het Nederlands heb gezongen. Alleen het eerste couplet misschien nog, of een paar regels van het volgende. En ik heb hem later nog een keer ontmoet in een session. Volgens mij was dat in Oostenrijk.
Nou, dan moeten we even een beetje in de materie ons verdiepen. Mount Baldy, wat is dat?
Mount Baldy is een van de zencentra, zenkloosters van Yoshu Sasaki Roshi, dus de zenmeester van mijn meester. Dus soms zeg ik wel eens een van mijn overgrootvaders in de Dharma. Ik heb daar zelf ook getraind, dus ik ken de plek Mount Baldy. En dat is ook waar Sasaki eigenlijk destijds echt begonnen is in Amerika. In die tijd was mijn meester ook leerling bij hem vanaf het begin. Hè. Zij heeft onder andere geholpen om Mount Baldy van de grond te krijgen. En Leonard was ook al heel vrij snel op Mount Baldy daar aanwezig. Wat ik begrepen heb, is dat hij mijn meester Geshin toen nog wel heel erg aardig vond en mooi. Was natuurlijk ook een hele mooie vrouw. Dus in tijden dat het heel moeilijk was, dan zei hij als ook van, kom Geshin, laten we hier weg en gaan we samen naar Hawaii. Dat is toch veel leuker als hier op die koude berg te zitten.
Hij viel op de.
Hij viel op de, ja, voor zover ik weet. Ja. Maar goed, dit is allemaal.
En hoe was dat wederzijds?
Geen idee, dat heb ik niet gehoord. Ongetwijfeld vond zij hem ook heel erg leuk. Want toen Roshi zeg maar op haar ziekbed lag voor het sterven, is hij ook nog bij haar geweest, heeft haar bezocht en leuke cadeautjes gegeven. Hij was op haar begrafenis. Dus zij hebben wel al die jaren een beetje contact gehad. Hè. Moet je niet denken dat het nou heel intensief was. Maar ze hadden wel contact, ook zeker in de tijd dat Leonard weer bij Vlagen heel actief was met zijn zen. Dan was hij natuurlijk ook wat meer in de buurt in Los Angeles. En dan hadden ze wel contact ook, ja.
Wanneer begon dat ongeveer?
Nou, dat zal iets geweest zijn van begin 70, denk ik. Volgens mij heeft ze Sasaki ontmoet in 67. En vrij snel daarna begonnen ze, dacht ik, met Mount Baldy. Dus in die tijd.
Dus hij was een van de eerste generatie zenmeesters die naar de Verenigde Staten kwam.
Ja, ja, dat sowieso.
En was het ook zo'n soort Chökyamé Trungpa, zeg maar, zo'n woeste man?
Een woeste man? Nou, ik zou het niet een woeste man noemen. Hij is heel streng, heel traditioneel, maar ook heel, ja, hoe noem je dat, profound, hè? Heel authentiek en heel echt bijzonder goed in de zen-oefening, vind ik. Als je iets wilt doen met zen en koans, dan is hij gewoon een uitmuntend meester.
Specialisatie koans?
Ja, denk ik wel, ja. De manier waarop hij met koans oefent met studenten echt uniek is, ja.
Waarom? Wat maakt hem uniek?
Omdat hij, hoe zeg je dat, hij houdt zijn been stijf. Hij zal niet gauw een leerling zeggen van dit is goed ter wille van het aardig gevonden worden of dat iemand doorgaat. Hij is heel erg van, er is één manier waarop je met koans omgaat en daar blijft hij bij. En dat vind ik wel heel sterk. Het is een harde aanpak, een harde weg, ja.
Wat maakt het nog meer hard? Behalve dan dat je eindeloos op een koan kan zitten kauwen.
Eindeloos op een koan kauwen op zich is niet hard. Maar het is meer de hele atmosfeer waarin. En de dagindeling is gewoon van 3 uur 's morgens tot 11 uur. Ook heel consequent. En met pauzes van 20 minuten, een half uur hooguit.
Compromisloos.
Het is zeer intensief.
Cannot follow you, my love. You cannot follow me. I am the distance you put between all of the moment that we will be. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one.
Herkent u nou iets Cohen-achtigs in de teksten van Leonard Cohen?
Kijk, als je ervan uitgaat dat een koan iets is wat te maken heeft met de tijd en plaats waar de werkelijkheid zich manifesteert, dan zie je soms in teksten van Leonard wel iets waarvan ik denk van dat zou wel eens kunnen voortkomen uit een bepaalde realisatie die hij gehad heeft. Weet je natuurlijk nooit zeker, hè? Maar dat zou wel kunnen, ja.
Kunt u een voorbeeld geven waar u zo'n vermoeden heeft?
Ik heb 2 teksten. De eerste is, mag ik het in het Engels zeggen?
Ja, natuurlijk.
Is uit de song You Know Who I Am. Het eerste vers daaruit. I cannot follow you, my love. You cannot follow me. I am the distance you put between all of the moments that we will be. Er zitten een paar koans in bijna, zou ik gaan zeggen. Het eerste stukje. I cannot follow you, my love. You cannot follow me. Dan kun je bijvoorbeeld vragen, waarom kan ik jou niet volgen? Waarom kun jij mij niet volgen? En het tweede, I am the distance, dat is echt heel interessant. I am the distance you put between all of the moments that we will be. Intuïtief voel je, dit komt ergens vandaan. Uit natuurlijk het ritme van het ontstaan van de zelf. Daar komt die distance vandaan. I am the distance you put between all of the moments that we will be. Het is een beetje op een poëtische manier ook gezegd dat wat steeds ook maar weer de basis van het zelf is. All of the moments that we will be, dus dat is steeds maar weer opnieuw iets zijn. Maar daaronder zit iets wat er wellicht gewoon altijd is, of wat de basis is. En dat noemt hij dan I'm the distance you put between all of the moments that we will be. Het is heel leuk omdat je er net niet helemaal je hand op kunt leggen, maar je voelt, daar zit iets.
Het lijkt wel poëzie.
Het lijkt wel poëzie, ja. Het is een spirituele poëzie, ja. Ja,
zijn koans eigenlijk ook poëzie?
Nou, het is wel leuk dat je dat vraagt. Ik heb een tijdje in mijn zentraining als hobby gehad om poems te maken. Dus dan maakte ik kleine gedichten die een soort van koan-element in zich hadden. Die noemde ik dan poems. Ja.
Well, I am the one who loves changing from nothing to one.
Ik kom ook heel veel Bijbel tegen.
Bijbel?
Ja.
Oh ja, ja,
de laatste halleluja. Teksten. Ja, niet alleen halleluja.
Nou, ik denk dat hij zijn Joodse afkomst zeker ook steeds weer integreert in zijn songs. Dat het voor hem ook niet 2 aparte werelden zijn, vermoed ik.
Heeft u er ooit met hem over gesproken? Of heeft uw meester er ooit met hem over gesproken?
Ik heb nooit met hem erover gesproken. Dat soort contact heb ik niet met gehad. Wat zij met elkaar besproken hebben, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel eens ter sprake is geweest, natuurlijk, ja. Maar ik denk aan de andere kant ook dat hun contact toch meer een persoonlijk contact was, hoor. Dat het niet zozeer dat ging over zen of maar gewoon gezellig en leuk. Ik weet wel van de laatste jaren, toen zij ziek was met kanker, dat hij, het is gewoon een ontzettende lieve man. Die komt omdat hij aardig is. Op een gegeven moment had hij kennelijk gemerkt dat ze graag naar muziek luisterde. En de keren daarna dat hij kwam, kwam hij met een heel klein mooi radiootje, zodat ze in haar bed goed naar muziek kon luisteren, met oordopjes erbij. Zo'n figuur is het. En dat weet ik ook, dat hij op die manier bijvoorbeeld Sasaki Roshi ook altijd verzorgd heeft. Hij was natuurlijk ook meestal, als hij op Mamboldi was of met Sasaki reisde, de assistent van Sasaki, de Inji, dus degene die de Roshi verzorgt. Wat ik begrepen heb van mijn meester is dat hij dat ook gewoon echt hartstikke goed deed. Met lekker eten koken en natuurlijk een cognacje en of een whiskytje op zijn tijd. Want dat waren ook natuurlijk drinkmaatjes. En wat ik begrepen heb van Lennart zelf, ja, Sasaki is als een vaderfiguur voor hem. Hij heeft echt, en waarschijnlijk doet hij dat nog steeds, doet alles om te zorgen dat Sasaki Roshi lang en gezond leeft.
Hij leeft nog, hè?
Hij leeft nog, ja. Hij is nu, kijk, 104 zal hij zijn nu, ja. Ik ben wel een paar keer in de hut geweest bij Sasaki. Dat noemen we de hut.
De hut.
Zijn cabin. Waar hij net kan zitten met zijn opgevouwen beentjes. Dat is ook trouwens op zich heel leuk om dat meegemaakt te hebben. Hoe hij dan het eten maakt. Dan heeft hij links van hem een heel klein soort van kookstelletje. En dan pruttelt hij daar wat. En dat dient hij dan op. En toen ik daar was, samen met mijn meester. En ik was natuurlijk heel duidelijk de leerling met de twee meesters daar. En dan ziet hij ook echt van, eat, hè? You eat, you must eat everything. Hè? Je moet gewoon goed eten. Hè? Udaka zei, ja, goed eten. En dan was het gewoon een plezier om te zien hoe hij in een heel laag tafeltje zat hij dan. Hè? Met gekruiste benen. Hoe die gewoon echt alleen maar zit te eten. Weet je, als die at, dan at hij alleen maar. Dan zei hij geen woord. Echt zo, eten, weet je. En dan zit jij daar gewoon nog als leerlingetje. Probeer je daar een beetje beleefd, hè? Beleefd ook mee te eten. Dat moet je natuurlijk juist niet doen, hè. Dus uit, zei hij, uit. Ja, maar goed, ik kan me heel goed voorstellen hoe Lennart en hij daar echt ook gouden tijden hebben beleefd. Behalve ook de intensieve trainingsmomenten die er zeker geweest zijn natuurlijk, hè. Want daar twijfel ik niet aan dat, ondanks de heel bijzondere relatie die er is tussen Lennart en Sasaki, want die is er denk ik echt, Sasaki gewoon toch ook altijd op momenten de zenmeester blijft en Lennart alle hoeken van de kamers laat zien, bij wijze van spreken. Dan is het geen Lennart, maar Jikan.
Wat is Jikan? Is dat een functie of een naam?
Nee, zijn boeddhistische naam. Ja, zijn Unsvi-naam. Dus een tijdje heeft hij als monnik getraind.
En wat betekent het Jikan?
Jikan, nou, Ji is in ieder geval compassie, weet ik. Kan in dit geval, ja, kan natuurlijk meerdere betekenissen hebben, ik weet het niet. Maar Ji is compassie, mededogen.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic. Till I'm gathered safely in, lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love.
U bent niet vaak daar geweest, op Mount Baldy.
Ik ben 1 keer 7 weken daar geweest en daarna nog een paar keer losse sessions. En ook nog een keer toen mijn meester aan het herstellen was van de operatie. Nadat haar eerste chemotherapierondes waren beëindigd, zijn we ook een paar keer op Mount Baldy geweest. Werd ze uitgenodigd door Sasaki, was ook heel lief, hè? Gewoon van, nou kom hier. En ik ging natuurlijk mee, omdat ik toen haar assistent was. Dus ik had een soort van dubbelfunctie. Ik verzorgde haar een beetje en zodra ik mijn moment vrij had, moest ik in de zendo gaan zitten en bij Sasaki opdraven voor Zanzen, hè? Voor de Koan-studie, want dat ging gewoon altijd door. Wat er ook gebeurde, dat gaat altijd door. Ik kan me nog herinneren, het was een gouden tijd, die ene sesshin. Wij zaten toen in de gasthut, zeg maar, de guest cabin. En Roshi had van die heerlijke Chinese groene thee meegenomen, die ik normaal gesproken nooit mocht drinken, want dat was al een beetje speciale thee. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment ook wel een heel klein beetje mededogen, zeg maar, met mij kregen, dat het best wel hard werken was voor mij. Dus ze zei van, nou, jij mag best wel voordat je naar de zendo gaat in de vroege ochtend wat van die thee nemen. Hè? En ik wist helemaal niet zo goed hoe die thee moest zetten. Dus ik had hele sterke thee gemaakt. Dus ik was klaar wakker. Ik was echt klaar wakker.
Knetterstoond.
In zekere zin knetterstoond, ja. Ik was heel wakker. Dus ik rende echt naar Zanzen, weet ik wel. Het was gewoon echt allemaal op een of andere manier heel bijzonder, die situatie. Ja.
Suzanne takes your hand. She leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror.
And kan u nog Suzanne zingen?
Even denken, want ik ben slecht met teksten onthouden.
Suzanne neemt je mee.
Susanne neemt je mee naar een plaats aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet... En daarom... En je geeft... You want to travel with her, you want to travel blind. And she knows you will touch her. Her perfect body with her mind.
Nog eentje.
Kijk eens. Ja. She touched your perfect body with her mind. Nou, dat is een prachtige koan. Ja. Alweer eentje.
I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom, like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before.
Jill Roshi, het eerste liedje van het nieuwe album Old Ideas heet Going Home. Wat zegt dat u?
Dat is heel erg grappig. In die zin dat Going Home is ook de titel van een zenboekje. Het eerste boekje en tot nu toe enige boekje wat mijn meester zelf heeft geschreven ooit. Volgens mij heeft ze dat in 1982 of zo gepubliceerd. Eigen publicatie. Het is een, wat zij genoemd heeft, een manual for zen practice. En de titel is Going Home.
Zou u het kennen?
Ik weet niet of hij weet dat zij dit geschreven heeft. Dat zou best kunnen. Maar natuurlijk de uitdrukking going home is een vertrouwde uitdrukking voor degene die zen beoefenen.
Ja, wat betekent het?
Het betekent natuurlijk letterlijk naar huis gaan, naar je thuis gaan. Je zou kunnen zeggen je thuis realiseren. Dat is de wortel van het bestaan, je Boeddha natuur. En dat is je thuis. En wat is dat thuis dan? Nou, goed. Dat dus.
U luisterde naar een bijdrage van Agnes Sommer. Een televisiedocumentaire over Cohen, Hallelujah, Leonard Cohen is terug, gemaakt door Pet van Boekel en Armel Brusk, zenden we op 26 augustus uit.
Going home without my sorrow. Going home sometime tomorrow. Going home to where it's better than before. Going home without my burden. Going home behind the curtain. Going home without this costume that I wore.
Tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. En daarna hoort u nog een gesprek met de Amerikaanse filosoof David Loy. Die nam vorige zomer deel aan een conferentie over geëngageerd boeddhisme in Katzand. En Fred Gales zocht hem daarop. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
ben terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur hemelsbreed. Daarin gaan we de diepte in met de Amerikaanse filosoof David Loy. Boeddhistische basisbegrippen als non-dualiteit en de drie vergiften verklaren volgens hem niet alleen de existentiële angst van de westerse mens, maar ook het gebrek aan sociale rechtvaardigheid en de zelfvernietigende tendensen in onze maatschappij. Aan Fred Gales vertelt Loy om te beginnen hoe hij in aanraking kwam met Zen.
Well, it was somewhat of an odd story. I was living in Honolulu at the time, and occasionally I would meet with a friend. We would stay up late at night speculating about what enlightenment was and so forth. And one day he found out about a Zen center near the university, and we decided to go and sit there, which we did. And at the end of the sitting, the person in charge mentioned to us that the following weekend there was going to be a sesshin with a Japanese Zen master. And my friend and I looked at each other and we thought, ooh, cool, can we come? It was quite amazing because we had no idea what a sesshin really was. We thought we'd sit a bit and have tea with the Roshi and so forth. We had no idea what we were getting into. It turned out to be 7 days of hell, facing the wall, aching knees, aching back, aching mind, and of course no social interaction at all, except a little bit with the Roshi, just some question answer. So it was very, very painful, and I thought I was even going crazy. But at the end, it was a wonderful experience, at least for me. I think my friend probably never sat again, but for me, something clicked. So that's how I decided to commit myself to Zen practice, and I kept coming back for sesshin, and eventually lived in a couple of zendos in Hawaii. So that's how it all started.
But then you not only practiced Zen, but you became also a scholar. How did that go?
Well, curiously, the Zen teacher in Hawaii, Robert Aiken, it was his idea that I might like to go back to graduate school. I already had an undergraduate degree in philosophy, but I wasn't expecting to continue it. So it was his recommendation and also his support. He lent me the money to get a master's degree at the University of Hawaii. Even after that master's degree, I didn't expect to go on, and it was only several years later. There was a book that I wanted to write on non-duality, and for a doctorate, what they expect is a really major dissertation, so I can write the book I want and maybe get a PhD for it at the same time, which was what happened. And then, very fortunately for me, it turned out that a major university press was interested in the thesis, and it ended up being published. So that was my first book, Non-Duality, a Study in Comparative Philosophy.
You wrote many, many books after that one, and I think the central theme is maybe what you call the lack of self.
Right. Well, the genesis of this book, too, was quite interesting. I was living in Kamakura, practicing Zen with the same teacher, Yamada Koen, and I had turned 40. My teacher suddenly became ill. My father suddenly became very ill. I was reading everything I could on death, and especially existential psychology of Ernest Becker, who talks about how we repress the fear of death, but how this repression works against life. Because we're afraid to die, we're not fully able to live. And then I realized eventually that from a Buddhist perspective, the primary issue really isn't death, which projects the problem into the future, but rather the primary issue is more right now, that we have this sense that our sense of self isn't real, that the sense of self in modern terms is a psychological and social construct. It doesn't have any reality of its own. And insofar, therefore, as we have this sense of separation, this feeling that there's a me inside and a separate objective external world outside, and because it's a construct, because it's not real, it's always insecure. It's by definition, anxious. And the way we normally experience that anxiety, we don't really understand its source, where it comes from. What we tend to do is understand it as a sense of lack, the feeling that there's something wrong with me, something missing, something that isn't quite right. In most cases, we tend to assume it's something outside ourselves that we're lacking. For example, especially in the modern world, at least in the United States, we learn pretty early that what we lack is money. We're also a culture very fascinated and obsessed with fame. So we're not famous enough. I think those are two classic examples. It's interesting to reflect on how the fact that historically different cultures, different peoples have understood the sense of lack differently. In fact, I suspect that religion derives from our sense of lack and our collective way of trying to respond to it. Now, what's happened in the modern world where we're no longer so sure about God, we're not so sure where we're trying to get to, we want to resolve our sense of lack right here and now. And especially also because we are so individualistic, we tend to understand our solutions as individualistic as well. So, for example, it's I have to get more money to feel better. The trap, of course, is that if the real problem isn't outside myself, if getting money is not going to resolve that sense of lack, then I might make $1 million, but I'll still have this fundamental anxiety. And what often happens is we think, well, I guess $1 million isn't enough. I need 10 million or 100 million or something like that. So it tends to become a trap where our sense of lack gets projected in a way that can't really be resolved. So what's special about something like Buddhism then is that it emphasizes that the problem isn't that there's something outside ourselves that we lack. Rather, it's something about the nature of our own minds. It's the nature of an unawakened mind to be bothered by something because it doesn't really understand its own emptiness and what that means.
In het tweede deel van het interview gaat David Loy in op hoe de drie vergiften of verkeerde motivaties niet alleen ons persoonlijk leven bemoeilijken, maar ook in de moderne maatschappij verankerd zijn geraakt in de manier waarop onze economie, het leger, de media en ook het onderwijs zijn georganiseerd. Op de vraag wat het boeddhisme daartegen zou kunnen inbrengen, zegt hij: het heeft niet zoveel zin om een nieuwe boeddhistische sociale beweging op te richten, maar geëngageerde boeddhisten zouden zich moeten aansluiten bij bestaande bewegingen. In die bewegingen staat de strijd tussen goed en kwaad vaak centraal en ligt de nadruk op ethiek, correct gedrag en maatschappelijke hervorming. Daar zou een boeddhistisch perspectief van persoonlijke verandering en van onderlinge afhankelijkheid van alle wezens en fenomenen aan moeten worden toegevoegd, om te voorkomen dat we in de zoveelste mislukte revolutie terechtkomen.
The Buddha, interestingly, said almost nothing about evil as we understand it in the Abrahamic tradition, but he said a great deal about what are sometimes called the three roots of evil, or the three poisons, or the three unwholesome motivations. So basically he's saying that when we are motivated by greed, ill will, and delusion, then we tend to find ourselves in problematical situations. When, in contrast, we're motivated by the more positive ones, like instead of greed, generosity, instead of ill will, kind of loving kindness, instead of delusion, the awareness of our non-duality, that we're part of each other, then we can be more open and our lives tend to work much better, more naturally. I think this is really what karma is getting at. Karma isn't something that the self has, but rather it's what the sense of self is. Just as our physical body is composed of the food that we eat, it's digested and assimilated and becomes our body, so our sense of self, and the most important part of that sense of self, I think, are habitual intentions. So that is constructed by our repeated habitual ways of relating to other people and to ourselves and to the natural world as well. But we can also ask if there are also collective senses of self, group senses of self, or institutionalized selves, then is there collective dukkha? And it seems to me very important to see that we're in a new situation today that the Buddha didn't have to deal with. We have not only much more powerful technologies, we also have much more powerful institutions. And the point of an institution really is that it takes on a life of its own. And once we see that, and once we look for the new forms of greed, ill will, and delusion in the social world, what I think we see is that our economic system is institutionalized greed. Our militarism, at least in the United States, our increasing militarism is a form of institutionalized ill will. And likewise, I think the media, again in the United States, almost wholly corporate, not interested in educating or informing us, but rather making money from advertising, I would say our media institutionalized delusion. And to some extent, increasingly, I think that's also true, unfortunately, of our school system, which more and more seems to be preoccupied with training us for having jobs rather than asking the really deep questions about what kind of society we have and where we want to be going, whether the kind of economic system and social system we have nowadays is the best one, or if we should be looking at ways to improve it.
The question is, of course, what's the solution? What should we do then?
Well, that's always the tough question that comes up, doesn't it? Is the solution then that Buddhism should perhaps create a new movement? I mean, should we have a new Buddhist social movement? I don't think so. I think that rather there are already many movements happening, and I think the role of socially engaged Buddhism, in addition to the kind of service that many people are also providing, but if we're looking at these more structural issues, I think the role of Buddhism is to contribute to the movements that are already happening and to bring a certain perspective to bear on that. Buddhism offers us a very different worldview, an alternative to the Abrahamic one. The Abrahamic emphasizes the struggle between good and evil, and the emphasis is on ethics and on behaving ourselves, morality. If you think about the Bible, you think about the beginning of civilization when we're kicked out of the garden for disobeying God, or the flood because we behaved in ways that God didn't want us to. And even if we don't believe in an Abrahamic God, I still think this largely carries over now into the modern world. It's still our favorite story. We love the struggle between good and evil. So many books, so many films, so many TV shows. But we also keep enacting it. I mean, I think the War on Terror is a classic example. It's the same holy war for both Bush and bin Laden. They just reverse who's good and who's bad. They still see the other as evil, and therefore, in order to understand themselves as good, they have to be fighting against that evil. So very much caught up in that duality. But the more positive side of it is that the concern for good versus evil is also the root of the social justice tradition. And especially when you combine this with the Greek realization that we can transform society, that we can, if we're not happy with the way things are going, we can change it. What we really get is this whole long Western tradition that is emphasized, for the most part, social transformation, revolutions, reform movements. And of course, we know this. We have representative democracies, and we are constantly changing, trying to make our better society. But the problem, of course, that you also get with that is, and I think we see it pretty clearly in the 20th century, how so many revolutions don't work, because even if you get rid of the old gang of thugs, the people who take over tend to be the new gang of thugs, right? It appears that social transformation alone doesn't seem to be enough. And then when you look at Buddhism, though, you're getting a very different paradigm. It's about delusion versus awakening, right? It's about ignorance versus enlightenment, which is a very different approach. And it's not as though we need to choose between them. I think they supplement each other. Even more, I think that they need each other if they're going to be fully successful in their own way. In order to attain social justice, I think we can see the limitations if we don't also realize the importance of personal transformation. And if the path is really about ending dukkha, we have to look at the social, structural, institutional forms of dukkha. And so that requires us to see how that is structured in society, right? So for Buddhism, we have to engage with our own greed, ill will, and delusion. We have to begin the deconstruction and reconstruction of our own sense of self. But the more we do this, the more we begin to wake up to our true nature, and especially the more we awaken from the delusion of a sense of self inside that's separate from this external objective world, then naturally we become more concerned about other people because we don't really experience them as other. It's just like wanting to take care of my own leg. You don't ask me, why do you take care of your own leg? Well, it's me. Well, if I begin to wake up like Dogen said, and realize that my mind is nothing other than rivers and mountains and trees, the sun and the moon and the stars, well, then I'm naturally going to want to take care of my mind, of those rivers and mountains and trees and so forth. When we let go of ourselves and start to overcome this duality between inside and outside, then what we wake up into is not a bowl of porridge where every bite is just like every other bite. Rather, of course, we wake up into a world of interdependent things. And not just interdependent, but it's more profound than that. It's almost interpermeation in the sense that everything reflects everything else. So this is that wonderful metaphor of Indra's net, where the cosmos is composed of a net that stretches infinitely in all directions, right? Three-dimensionally. There's nothing outside that net. But at every node of the net, there's a jewel. And if you look, what do you see? Every jewel is reflecting all the other jewels. If you look with a microscope, you can see that every one of those reflections is itself reflecting all the other reflections. So it's this incredible vision of interpenetration, where we realize that nothing is separate, but everything is cause and effect of everything else. Some people may be familiar with Thich Nhat Hanh's metaphor of the piece of paper. Can you see the cloud and the piece of paper? He's really talking about the same thing. Of course there's a cloud in the piece of paper. The paper comes from wood pulp. The wood comes from trees. The trees, in order to grow, what do they need? Well, they need sun, they need earth, they need water. Where does the water come from? Sooner or later, it comes from rain. So the rain comes from clouds. If there's no cloud, there's no piece of paper. Now, if that's true for the piece of paper, think how much more incredibly complicated, interrelated that is for each and every one of us. You think of all of the physical, psychological influences that have made each and every one of us. This is really the way the cosmos works. As Thomas Berry said, the cosmos is not a collection of objects, but a community of subjects, which are all part of each other.
Wat is de betekenis van samsara, de wereld zoals we die kennen met al zijn lijden, en die van nirvana? Dat laatste is niet een soort hemel die je met veel tijd en moeite ergens in een verre toekomst zou kunnen bereiken, maar een staat van bewustzijn die je in het hier en nu kunt realiseren. Het bewustzijn zit niet meer vast aan allerlei fixaties en laat zich niet langer manipuleren door sociale en psychologische technieken die erop gericht zijn om ons meer te laten consumeren en ons te identificeren met iconen. De wereld zoals we die kennen is geen objectieve werkelijkheid, maar bestaat in feite uit door onszelf verzonnen verhalen waarmee wij ons dan weer identificeren. In het boeddhisme gaat het niet om het vinden van het ware verhaal of om van die verhalen af te komen, maar om te leren hoe verhalen werken en hoe we ermee kunnen spelen zonder erin verstrikt te raken. In tegenstelling tot wat velen zeggen, gaat het er niet om van instincten en emoties af te geraken, maar om te leren hoe ermee om te gaan, zonder dat je er volledig door wordt beheerst.
Within the Buddhist tradition, there are these different views of the relationship between samsara, this world of suffering, delusion, craving, and so forth, and the world of nirvana. And popularly, of course, what happened in Buddhism is what happens in most religions. Nirvana is understood to be some other reality very far away, which we might eventually get to. But there's also this very rich philosophical tradition, especially someone like Nagarjuna. And his great work, the Karikas, is the single most important work of Buddhist philosophy. And what does it say? It says the limits, the bounds, the sphere of samsara is not different from the sphere of nirvana. What it's trying to say is that nirvana is not some other place or some other reality, but it's a different way of experiencing this world right here and now. And I think that's extremely important today, where we're a lot less confident about alternative afterlife worlds where we may or may not go after we die. And certainly within the Zen tradition that I've trained in, The goal is to wake up right now to realize the true nature of things right now. And one very important way to understand awakening is that the mind is freed from the fixations where we normally tend to get stuck. Certain fixations will tend to be common, I think, in all ages and cultures, but it's also fascinating to think about how it is in the modern world that our attention tends to be grasped. Social psychology has become very sophisticated, and a lot is now known about how to manipulate and how to capture our attention. I'm referring, of course, to things like advertising, and that goes along with the consumerism. And one of the effects of the technologies is because they give us so many more options, so many more possibilities, I think our mind does tend to flop around from here to there, right? Now, if we like, we can be connected all the time with our iPods, with our smartphones. What this means is we can always distract ourselves from ourselves. It sounds as if it's the opposite of the problem of fixation of attention, but it's not really. It's just another form thereof, the way that our minds have to keep moving, have to keep turning from one restless fixation to another. But on the other side, the amount of time we actually have remains the same, 24 hours a day, minus sleep and so forth. And what we get, I think, is shorter attention spans, that our awareness needs to be distracted. It needs something new. We're less and less able to focus on one thing for very long. And of course, that's one of the problems that something like meditation addresses. When you're sitting meditating for a long time, you watch how the mind flits around from here to there. But rather than indulging that, one becomes more aware of it.
You take up this theme of constructing, and the mind is a kind of constructing machine. Also in your book, The World is Made of Stories. Eh?
We know that stories are very important for us. We can see how our sense of self is gained by the kinds of stories that appeal to us and that we identify with. From a Buddhist standpoint, I think what's really fascinating to ask is, okay, if the world is made of stories and we understand ourselves in the way that we do because of the stories that we identify with, consciously or unconsciously, then we can ask, what's the role of Buddhism here? Is the idea to find the correct story? Or is it perhaps, as in meditation maybe, is the goal to get rid of all stories? Or is it perhaps about realizing how stories work so that we're not trapped within any individual story, but we're aware how we can play and dance with them? But if the sense of self is insecure, the tendency is usually we want to find the right story. We want something to hold on to, something to cling to. But insofar as the mind is working in that way, then we're going to create problems for ourselves, right? There's that wonderful line in the Diamond Sutra, sometimes translated as, let the mind arise without fixing it anywhere. That doesn't mean not enjoying life. It doesn't mean ignoring the senses, but rather it means that we're not stuck on any particular one, that there's this freedom to move back and forth.
So it means that like instincts and emotions are not something you really have to get rid of, yeah, but you have to play with them.
Emotions, for example, are often understood as primarily negative ones, afflictions. And therefore, the goal is to get rid of them so that the mind is serene and peaceful. That's certainly one way to understand it, but it's not the only way to understand it. For example, supposing someone very near and dear to me dies, the natural response would be to grieve. There are some Buddhists who would say, well, if we're really serene and awakened and developed in our practice, we won't feel that pain. But the other approach is to become one with the pain, to trust that process, the grieving process, not to deny it, not to separate yourself from it, but to fully go into it. And to become it fully is also to realize the emptiness, that we're not going to be trapped by it. Not being afflicted by these emotions means not being determined by them, but again, playing with them. The energy is us, and therefore I think we should be very careful not to deny it or to get rid of it. Thank you.
Een overzicht van het werk van David Loy vindt u op onze website. Zijn boek Geld, Seks, Oorlog, Karma, Notities voor een Boeddhistische Revolutie, is verschenen bij uitgeverij Koenschap. We hebben dit gesprek eerder uitgezonden op 24 september vorig jaar. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren en ook met andere luisteraars van gedachten wisselen. Op Facebook vindt u ons onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM en dan gaat het over de kunst van het aanraken. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met het eerste van een serie gesprekken met oud-politici. Een betere maatschappij volgens Job Cohen. Daarin zet de gewezen PvdA-leider zijn visie op onze samenleving uiteen. Waar hangt ons geluk vanaf? Verder aandacht voor de Argentijnse schrijver Borges en zijn relatie tot het boeddhisme en het kinderboek Boeddha's Nachtlichtjes. Dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.